Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
5-0 wordt het in Amsterdam. En nu... Nu is de 36e landstitel binnen.
Kluivert, ja! Kluivert, Edo!
Ja! 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 Nu moet Real de 100 maken!
Het is dinsdag 9 mei en dat betekent dat 8 mei er weer op zit. De ergste dag van het jaar voor veel Ajax-supporters. Veel nare herinneringen. Dit seizoen hebben we ook heel wat nare herinneringen te verwerken gekregen. Maar goed, hopelijk gaat het vanaf nu weer bergopwaarts. En dat gaan Jan en ik vandaag bespreken. Jan, weer naar de studio gekomen.
Weer naar de studio. Welkom. Ja, yes.
Hoe is het met je?
Ja, gaat prima.
Ja?
Ja, ondanks het weekend, zullen we maar zeggen.
Het houdt niet op, niet vanzelf, hè?
Het houdt niet op, niet vanzelf, nee. Ja, en misschien dat je, omdat je je verwachtingen wat bijstelt, dat je er wat makkelijker mee omgaan wordt. Maar ik vond nu nog wel even, weet je, je hoopte gewoon dat ze die Champions League alsnog via de voorronde zouden halen. En daar kunnen we nu wel afscheid van nemen, van die hoop.
Ja, eigenlijk is het ook wel een beetje Ajax-ziet eigen. Ik denk dat veel mensen dat thuis herkennen. Dat als je tegenslagen te verwerken krijgt als Ajax-ziet, verwacht je niet dat de volgende tegenslag ook komt. Omdat je gewoon een bepaald soort arrogantie, brani, je bent gewoon gewend te winnen. Dat ja, ook deze week weer zag ik Ajax gewoon als echt favoriet tegen AZ. Ik denk elke keer van ja, maar daar kan je toch wel van winnen. Maar dat blijkt toch niet zo te zijn.
Nee, nou moet ik zeggen dat het spel al wel enige tijd zo matig is dat ik... Nee, ook tegen AZ had ik niet per se de illusie dat we zouden gaan...
Ik vind het lastig. We hebben vorige week een hele uitgesproken podcast gehad over wat er allemaal op het veld gebeurde. Over de rol van John Heitinga. Veel reacties op gehad. Veel positieve. Ook wat mensen die zeggen van Heitinga is erin gesprongen op het moment dat het heel lastig was. Misschien moet je iets rustiger doen. Nou, ik denk dat we onze mening daarin wel gevormd hebben. Maar we moeten het nu ook wel zeggen. Na vorige week denk ik nu ook wel van ja, hij maakt het seizoen af en dan is het klaar.
Ja, mag ik hopen voor ons, maar ook voor hemzelf. Ja, je ziet nog geen trainer staan die in analyses even die 4-5 stappen terug kan denken en de oorzaak van een tegengoal bijvoorbeeld tot daar kan herleiden. Nee. En dat je een veelomvattende visie hebt, een allesomvattende visie hebt op detailniveau. Ja, die zie je gewoon bij hem niet. Ja, kan je misschien niet aanrekenen. Misschien is het dat er een stuk van meters maken bij kleinere clubs. En misschien komt het nooit. Nee. Maar ja.
Nee. Nou ja, Ajax voor het eerst in de clubgeschiedenis niet gewonnen van AZ, Feyenoord en PSV in de Eredivisie seizoen. 6 duels gespeeld, 2 punten. Ja, dat is karig.
Dat is heel karig en zwaar onvoldoende. Ja.
Als je nu gewoon dit terugtrekt hè, naar de periode Schreuder. Het zet Schreuder ook wel weer een klein beetje in perspectief, vind ik altijd.
Ik denk dat hij persoonlijk ergens blij kan zijn met de afgelopen 2 maanden. Ja.
Ja. Dat denk ik ook. Gewoon, want hij is onderdeel van de problemen. Hij is ook betrokken geweest bij die transferzomer.
Nou, dat is wel waar hij een vinger in de pap heeft gehad. Mag je aannemen in ieder geval.
En, ja, samen met zijn zaak.
Precies. En daar zijn uiteindelijk, kunnen we nu vaststellen, verkeerde keuzes gemaakt. Dat is heel duidelijk.
Ja, veel verkeerde keuzes. De selectie is helemaal niet in balans.
Nee.
Weinig spelers meer om van te houden. Ik moet zeggen, clubiconen krijgen het er ook van langs op dit moment. Dusan Tadic, Davy Klaassen, ze worden niet gespaard. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat is een verschijnsel dat denk ik bij Ajax al tientallen jaren zo is. Op het moment dat het slecht gaat, krijgen de mensen kritiek. En dan wordt er eigenlijk niemand gespaard.
Nee. Dus
dat, ik weet ook niet per se of dat nou typisch Nederlands is. Ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat AC Milan dat heel slecht draait, dat daar die tifosi ook negatief zullen zijn over clubiconen.
Ja.
Moet eigenlijk geen rol spelen dat je in het verleden heel veel succes hebt gehad. Want iedereen moet gewoon snappen dat die waardering voor die periode is er gewoon. Hè? Voor de speler Tadic zal denk ik iedereen heel veel respect hebben. Voor Heitinga met zijn verleden. Maar op het moment dat het slecht gaat en zij hebben daar een rol in, moeten ze ook bekritiseerd kunnen worden.
Ja. Ja, daar ben ik het met je eens. Ik vind wel, als je kijkt naar hoeveel Tadic nog steeds in goals, assist, eigenlijk vrij dienstbaar is voor dit Ajax. En ik herken ook, ze speelt mindere wedstrijden, is heel veel bezig met zijn medespelers en de tegenstander en van alles. En wat minder met het voetbal zelf. Maar als je puur naar de cijfers kijkt en zo, dan zie ik een Ibrahim Afellay zeggen bij Studio Sport dat hij zich niet dienstbaar opstelt. En denk van ja, dat is dan niet zo.
Nou ja, ik zeg van je moet kritiek kunnen hebben op het moment dat die gasten daar een rol in hebben. Ik vind als je naar de cijfers kijkt van Tadis, net als jij zegt, dan behoort hij nog steeds tot de topspelers van de selectie. En misschien
en
is
van de
hij wel. Is hij, ja, zeker. En dan is het misschien zeker nog steeds de beste linksbuiten die we hebben. Spits. Ja, weet je, er zeggen wel mensen, hij heeft geen versnelling of hij heeft geen snelheid. Maar volgens mij had hij die 10 jaar geleden ook echt niet. Nee. Daar heeft hij het nooit van moeten hebben. Gewoon een slimme kerel die gewoon een fantastische paas heeft. En je zult wel een keuze moeten maken richting volgend seizoen. Welke rol zie je hem voor hem weggelegd? Is dat op links buiten? Dan moet je misschien afscheid gaan nemen van een ander.
Mm-hmm.
En als het spits is, dat zal het hele plaatje
worden
meegenomen.
Lastig voor een nieuwe trainer.
Maar op 10 of rechts buiten moet je hem niet meer willen. Nee. Dat lijkt mij wel duidelijk.
De eerste helft, de opbouw.
Ja. Welke opbouw?
Ja. Ja, dat is een groot probleem. Bij dit Ajax natuurlijk gaat het de tweede helft een stukje beter met Hato en
veel beter, hè?
En Wijndal daarnaast.
Die durft die bal in ieder geval vooruit te geven. Ja, in de eerste helft, je ziet ook die centrale verdedigers als ze aan de bal zijn zoeken. Hè, naar afspeelmogelijkheden. Vanaf het middenveld worden ze dan ook niet echt geholpen. Hè?
Nee. Nee, ja, dat vind ik misschien nog wel een van de grootste problemen aan dit. Nou ja, Ajax heeft op dit moment heel veel problemen. Maar een opbouw wordt niet alleen alleen door een verdediging gedaan. Ik vind dat je van Taylor meer mag verwachten in de opbouw. Ik vind dat ik en veel andere Ajaxiden af en toe kritisch, misschien te kritisch zijn op Taylor. Maar bijvoorbeeld in de opbouw vind ik hem wel echt teleurstellen.
Ja, hij is nog wel iemand die in die laatste fase zo'n spits met een slimme bal kan bereiken. En dat je dan aan voetballen toekomt. Maar in die eerste fase van zo'n opbouw, voorlopig is die rol te beperkt.
Ja.
Maar goed, die hele samenstelling van dat team moet aangepakt worden. En ik denk voornamelijk het middenveld. Want dat klopt op dit moment voor geen meter.
Ja, maar stel nou, dat probeer ik me altijd in te beelden. En ik denk dat ik daar dan niet genoeg zicht op heb. Maar stel je vervangt dit middenveld naar een complementair middenveld waar de rollen goed verdeeld zijn en zo. Loopt het dan in één keer een stuk beter? Ook met deze backs en...
Met deze backs vraag ik me wel...
Ja, ga je dan ooit goed kunnen opbouwen?
Nou ja, het hangt er helemaal af wat de visie is van zijn coach. Ja. Op wat voor manier die dat voor elkaar wil krijgen. Maar ik denk als je bijvoorbeeld de Ten Hag neemt in hoe hij wilde spelen, dan kun je niet met deze backs voor de dag komen, denk ik.
Nee, je ziet steeds meer in de moderne voetbal. En Ten Hag deed dat natuurlijk ook, dat de backs meer aan de binnenkant spelen. Zo als extra middenvelder.
Of dat ze als 3-2-5 komen te staan. Met als dan die buitenste twee deze backs zouden zijn, dan word je daar niet vrolijk
nee.
van.
Nee, de naam Ten Hag valt. Ik irriteerde me nog wel eens bij hem dat hij best laat wisselde altijd. Hij had vertrouwen in zijn basisopstelling, ook als het wat minder liep. We hebben op dit moment een trainer die doet 3 kwartier even gewoon niet zijn favoriete opstelling, gaat hij altijd in de rust omzetten. Het is gewoon elke week zo. Dat het in de rust moeten er elke keer dingen omgezet worden, nu ook met Hato. En
dan is een beetje de vraag, komt dat door de plannen, zijn wedstrijdplan, en dat dat niet klopt en dat je dan dus moet gaan aanpassen? Of is het echt dat het zo'n moeilijke puzzel is, deze selectie, dat je wel aan het zoeken blijft, aan het wisselen blijft?
Ja. Waarschijnlijk een combinatie
toch? Ik denk het eigenlijk ook, ja.
Want het is ook... Er staan ook wel eens opstellingen op dat ik denk van ja, dit is eigenlijk allemaal best logisch. Moet wel zeggen dat ik nu wel weer de invulling van het middenveld vond ik wel weer best gek met Klaassen en Tadic, toch?
Ja, van tevoren kon je eigenlijk uittekenen dat daar problemen ja. te verwachten waren.
Ja, ik vind dat toch altijd typisch dat... Dat heb je heel vaak bij voetbalwedstrijden. En dat is soms helemaal niet eerlijk en gek. Maar dat je af en toe heb je van die opstellingen dat 95% van de wereld al zegt van ja, maar dit gaat echt niet werken. En dat werkt dan ook totaal niet.
En dan hoor je die kritiek ook.
Ja, maar die is er dan al vooraf of ja. zo. Dan is het nog beter dan of sterker dan dat het pas achteraf komt.
Ja,
Bobby, aanspeelpunt. Kreeg wat kansen. Die had mijn oma ook nog gemaakt, hoorde ik op de tribune.
Ja, je hebt tegenwoordig, nu met die opkomst van het vrouwenvoetbal, zullen we het straks nog wel even over hebben, heb je natuurlijk wel steeds betere vrouwen. Dus
zeker.
Dus ja.
Ik denk dat mijn oma ook zeker wel een balletje kon trappen. Maar ja, Brob is ongelukkig, hè.
Ja, maar het is wel dan... Je ziet dat Ajax voetballend van achteruit niet via kort combinatiespel doorheen komt. En dan is die bal in de diepte. Ja, is er nog wel waardoor ze dan toch nog wel gevaarlijk kunnen worden. En daar legt hij nu heel wat arbeid in. En tegen PSV en AZ denk ik dat gevoel best wel makkelijk bij jezelf is op te roepen. Ik ben benieuwd of hij dat ook...
Ja, heeft hij dat zelf gedaan of heeft Fortes Rodriguez dat gedaan?
Zeg het maar, dat is voor ons niet te beoordelen. Maar je moet het ook in die kleinere wedstrijden dat bij jezelf kunnen oproepen. Ook in het druk zetten. En, kijk.
Ja, maar ik denk dat we in het geval van Brobbie en misschien ook wel bij Wijndal... Dat vertrouwen natuurlijk ook een ding is.
Tuurlijk. Maar op het moment dat heel wat mensen roepen dat... niet genoeg meters niet genoeg arbeid wordt geleverd, dan zal daar vast wel iets van kloppen. En ik hoop dat die jongens gewoon kritisch naar zichzelf in de spiegel kijken en kunnen kijken. En dat ze dat verbeteren.
Maar wel de afgelopen twee wedstrijden zijn twee lichtpuntjes wat betreft de Brobby. Inderdaad, zeker. Energie, werkethiek. Ja. Nu moet ik wel zeggen, gewoon elke training een uur lang na die training gewoon gaan afronden of zo. Want dit soort ballen moeten erin. Hopelijk is het zoals de ketchupflessen. 3 goals uit 5.8 XG in kalenderjaar 2023 is daarmee de meest onderpresterende speler in de Eredivisie. Pech. Een combinatie van pech.
En ook op dit moment wel ook... Ja, is het dan kunde? Vorig jaar vlogen natuurlijk wat ballen erin die dan die eigenlijk misschien wat minder zekere goals waren. Maar ben heel benieuwd richting volgend seizoen ook wat Ajax gewoon in de plannen gaat doen. Wat voor rol ze zien voor bepaalde spelers. Welke nieuwe jongens ze willen halen. Ik denk
dat een Brobby op het moment dat hij heeft 120 minuten gespeeld in die bekerwedstrijd. Daarvoor twijfelde je nog of hij 90 minuten kon spelen. Maar goed, als hij fit is en hij kan 90 minuten per week spelen. Of tenminste, twee keer 90 minuten moet je spelen als eerste spits van Ajax. Dan zou ik het best snappen als Ajax gewoon zegt, jij bent onze eerste spits.
Ja, maar die stap moet hij wel gaan zetten. Ja. En wanneer ben je daar zeker van als club? Hè? Want ik weet niet, als ze nu hem echt daar totaal niet toe in staat achter, dan zijn er niet zo heel veel maanden meer te gaan richting volgend seizoen om die daar helemaal klaar.
Heel eerlijk, er zijn op dit moment heel weinig mensen die kunnen beslissen of dat zo is.
Ja, maar het is wel, ik vond het wel fijn om te horen dat zo'n mislintaat al sinds Union Berlin bezig is met die Ajax-selectie. Dat is al lang, hè? Die heeft wel...
Die heeft al een hoop ellende gezien.
Ja, die heeft een hoop ellende gezien. Dus die zal zeker al ideeën hebben over hoe dat anders moet.
Ja. De reactie John Heitinga na de wedstrijd. Het was wel weer... Ik blijf dat toch benoemen. Dan zie je eerst Pascal Jansen. En die heeft het over dat ze goed druk aan het zetten waren. Maar net in de laatste meter pressie missen. En dat ze willen uitkomen in een bepaalde zone. En dan, Heitinga komt niet verder dan als je naar de kansenverhouding kijkt. En de grootte daarvan. Dan had je moeten scoren. Hij zei ook over de fluitende supporters. Ik heb hier zelf ook gespeeld. En ik ben ook wel eens met een fluitconcert van het veld gegaan. Terwijl we voorstonden. De druk is er altijd. Ik vind dat soort dingen wel makkelijk. Want het is echt al... sinds ik me kan heugen niet zo slecht gegaan. Je bent al zo lang niet meer eerste of tweede geworden. Hè?
Nee, en het gevaar nu met Heitinga is dat het een beetje een vaatje met clichés wordt. Dat vind ik gewoon jammer. Je wil gewoon een trainer.
Dat is het altijd.
Ja, dat is ook zo. En dat is de hele ellende. Daarom krijgt hij natuurlijk op dit moment ook veel kritiek. Terwijl iedereen heus wel waardering heeft voor het instapmoment die hij heeft gekozen. En iedereen ook wel ziet dat het een selectie met beperkingen is. Waarover hij beschikt. Maar ja, hij voegt weinig toe in zijn teksten. En dat is...
Heel eerlijk, in de eerste paar weken blijft dat een klein beetje wat je nodig had. He, gewoon een Ajax ziet die
wat andere keuzes maakte dan.
Je had net wat meer gehoopt dan dit. En met terugwerkende kracht is dat niet goed uitgepakt.
Ja, hij kiest ook nu nog gewoon steeds voor Klaassen en Tadić op zo'n middenveld. Hè. Ja, waarom? Ik ben benieuwd naar het idee dan achterin. Over die ideeën krijg je eigenlijk weinig duidelijkheid. Niks. Dus dat maakt het zo moeilijk om inhoudelijk...
Ja, maar gewoon inmiddels ben ik dus tot de conclusie gekomen dat die ideeën en die inhoud er niet zijn.
Nee, want zeker na al die kritiek die er geweest is, dan denk ik dat hij wel harder zijn best zou hebben gedaan om dingen uit te leggen.
Ja. Hato, het lichtpuntje.
Ja, dat toch? Is dan het enige waarvan ik denk, dat heeft hij dan wel goed bedacht. Dat het achterin centraal niet echt van de grond kwam in de eerste helft. En dat Hato dat wel in zich heeft.
Ja.
Maar goed, ja, dat is maar één dingetje die ik voorlopig dan kan noemen in zo'n wedstrijd. Waarvan ik denk, dat heb je dan goed omgezet.
Ja, nou, dat is natuurlijk zijn favoriete positie centraal achterin. Ik hoor ook links en rechts dat het geluk van Hato is geweest dat Ajax een minder seizoen heeft en dat hij daardoor doorgebroken is. Ik denk eigenlijk dat het andersom is. Ik denk dat Hato ook was gedebuteerd en al had gevoetbald op het moment dat dit Ajax goed draaiend was. Aan het begin van dit seizoen was ik vaak met Kevin op de toekomst bij zowel de onder de 18 als jong Ajax. En hij is gewoon met kop en schouders stak hij er bovenuit. Moet nog heel veel leren. Krijgt nu kansen, pakt hem wel. En dat is dan wel een lichtpuntje waar iedereen warm van wordt.
Ja, en ik vind die teksten van die gozer ook mooi. Hè? Dat hij dan gewoon zegt van ik ga daar staan. Dat is mijn positie, en ik ben dat gewend van natuurlijk. Dus het is niet moeilijk. Het is bijna Dolbergiaans cool. Ja. Weet je wel? Echt heel super stoïcijns. En dat heb je wel nodig. Met ook nog wat hij je dan gewoon aan balbezit brengt. Ja, ik ben benieuwd of hij er nog vanaf durft te stappen.
Ja, zou jij... Ik zou dat eigenlijk niet doen.
Ik ook niet.
Dus ik zou gewoon de resterende wedstrijden dan met Alvarez op het middenveld gaan spelen. Timber en Hato centraal achterin. Maar zou je dat ook richting volgend seizoen doen? Want ik heb wel mijn twijfels, zeker in topduels en Europees. Het is wel klein centraal achterin. Je leest ook wel de optie van moet je dan niet Timber doorschuiven naar
het middenveld.
Naar het middenveld of naar de rechtsback. Zou kunnen. Ik denk niet dat Timber heel erg zit te wachten op de rechtsbackpositie.
Als hij blijft, überhaupt.
Ja,
hè?
Ik ga daar toch op een gekke manier nog wel van uit of zo. Maar
nou, ik niet. Omdat je hem gewoon duidelijk hebt horen zeggen. Ja. Van dat moment komt dichterbij.
Ik vind ook overigens dat wij dat helemaal niet van hem mogen verwachten of zo. Dat sommige mensen doen van het is een minder jaar. Je moet eerst nog een goed jaar en dan weg. Ik vind, hij heeft een heel goed jaar gehad. Nu een wat minder jaar. Maar hij staat, dat is een toptalent. Dat staat buiten kijf.
Hij kan prima zijn eigen keuzes maken. Ik denk alleen wel dat hij nog genoeg te leren zou hebben in een jaar.
Vind ik ook. Dus, dat denk ik ook. Ik denk dat nog een jaar Ajax hem helemaal niet... Dat helemaal niet slecht is. Ik denk op het moment dat Tadić misschien wat vaker moet gaan zitten, dat hij ook wel echt een leider van dit team moet zijn. En hij kan daar nog heel veel stappen.
Ja, daar zeker. En zo'n Hato, dat hangt natuurlijk ook volledig af van hoe de rest van de team wordt samengesteld. Wat de ideeën zijn van een nieuwe coach. Laten we hopen, een nieuwe coach. Ik denk dat er heel wat mensen... Er zijn best wel wat coaches, denk ik, die ook het lef hebben om zo'n gozer op te stellen. Want je moet er ook wel wat lef voor hebben om zo'n jonge jongen...
Ja. Nou ja, dat prijst hij te gaan ook wel inderdaad. Want ik vind met Hato, maar hij heeft natuurlijk ook Vos laten debuteren. En Mika Guts ook. Weet je wel, dat... Ja, toch?
Ja.
Ik denk dat er ook mensen zijn geweest in zo'n moeilijke fase dat je dat niet doet.
Ja, dat heel vast. Maar ja, om nou te zeggen van hij geeft de talenten kansen. Ik bedoel, het is niet zo dat die gasten nou ontzettend veel minuten hebben gekregen.
Nee, dat is ook waar. Dat is ook waar. De stand. Je staat, we zijn nu inmiddels beland in een strijd om de derde plek. Wordt het Europa League of Conference League? Maakt het jou uit? Want Champions League, Europa League, groot verschil. Europa League, Conference League, financieel een stuk minder. Allebei. Zal wel weer verschil in zitten.
Ja, maar niet zo gek groot.
En de coëfficiënte punten zijn daar hetzelfde. Hè? Dus of wat je ook...
Er zijn mensen die zeggen van je moet zo hoog mogelijk willen spelen. Nou, Ik denk dat er ook wel argumenten te bedenken zijn om waarin een Conference League misschien wel interessanter kan zijn. Want je mag toch hopen dat Ajax het jaar daarna wel weer de Champions League gaat spelen. Dat, laten we het hopen. En dan wil je zo hoog mogelijk op die ranglijst staan. Want dat is per plaatsje die je omhoog staat in de Champions League, is dat zo 1,1 miljoen verschil. Dus als jij meer punten kunt pakken in die Conference League en je kunt er ook nog ver komen, ja, dan heb je daar wel interessante perspectieven bij zo'n competitie. Ja. Dus misschien ergens, heel gek, is mijn voorkeur misschien zelfs nog wel Conference League. Dat als je een keer een jaartje dan buiten die Champions League moet spelen, dat doet dan maar daar. Het zou ook leuk zijn als Ajax de eerste club is die al die Europa Cups heeft gewonnen. Ja. Maar ik verwacht meer kansen volgend jaar in een Conference League dan in de Europa League.
Ja, nou ja, nu heb je natuurlijk ook nog de derde plek in de Europa League in zo'n poolfase is ook weer dat je naar de Conference League gaat. Ik moet zeggen, ik kan me niet... Ja, inmiddels sluit ik niks meer uit. We hebben Ajax heeft nog drie lastige wedstrijden. Zelfs FC Groningen uit, die alweer gedegradeerd zijn. Daar heb je zelfs je twijfels bij. Maar
ik ben heel benieuwd als je het een Feyenoorder eerlijk zou vragen wat hij nou leuker vond. Finale van de Conference League of een kwartfinale van de Europa League.
Ik denk dat een Europees toernooi is pas echt geslaagd vanaf het moment dat je de halve finale haalt. Dan blijft er echt een soort, dan wordt het een beetje mythisch. Dan krijgt het een mythische status. Dus ik denk ook dat ze dat in Rotterdam dit seizoen niet hebben. En dat je bij Ajax dat ook hebt als je in de kwartfinale wordt uitgeschakeld dan. Ja,
ja,
nou, welke kwartfinales kan je nog herinneren?
Nou ja, Spartak Moskou 97-98. Dat was zo'n periode dat je Champions League succes gewend was. En dat je dan in zo'n kleinere competitie speelde. Ja, daar ging je daar bijna van uit. Ik was toen nog een kind, maar van nou ja, dan moet je die competitie wel kunnen winnen. In de competitie was je echt toonaangevend. Die stond heel ver voor. En dan verlies je opeens tegen Spartak Moskou. Ja, dat was wel eventjes slikken, moet ik zeggen.
Dan was het een teleurstelling. Ja. Dan was het normaal geweest als je door was gegaan.
Ja.
Maar je hebt bijna nooit dat je een seizoen tot de kwartfinale komt en dat je dat als een heel goed episch seizoen
ziet. Nee, eigenlijk niet. Want
wat was dat in 2003, 2004 of zo? Toen kwamen ze ook tot de kwartfinale
in de Champions League. Maar dan heb je wel twee poolfases overleefd.
Ja,
want die waren
precies. Maar daarom, dat is dan het seizoen dat ik nog denk van, dat is ook het eerste Europese seizoen van Ajax dat ik ken. Maar daar was je wel trots op een kwartfinale, maar verder.
Ja, dat was zeker, ja. Maar was ook een jong team, hè. En als daar net even een ervaren ingrediënt extra was geweest, dan heb je nog steeds het gevoel dat ze zelfs die Champions League hadden kunnen winnen destijds. Maar er zijn mensen die daar totaal niet mee eens zullen zijn. Die zeggen van, nee, ja, de Europa League, ik bedoel Conference League, dat is beneden Ajax stand. Maar ik zeg, als je puur kijkt naar de langere termijn qua die coëfficiënten, kan dat heel voordelig zijn. Ook juist financieel. En dus het perspectief op prijzen, dat spreekt voor mij altijd wel aan.
Ja, want wel gewoon financieel tussen Champions League en Europa League zijn de gaten zo groot. Maar als je naar de Europa League en Conference League kijkt, de winnaar van de Europa League uiteindelijk die ontvangt 8,6 miljoen. Nou, dat is natuurlijk voor grote clubs zoals Ajax dat ook is redelijk verwaarloosbaar. Maar bij in de Conference League is dat 5 miljoen. Ja.
Ja, maar bij die Conference League heb je wel veel meer kansen om te winnen.
Ja, precies, want om daar te komen.
Er moet heel wat verbouwd worden aan deze selectie. Wil je een kandidaat zijn om de Europa League te winnen, denk ik.
Ja. Hey, we hebben het al een paar keer gezegd. Wij hopen op een nieuwe trainer. Nu druppelt er een beetje door dat de naam Peter Bos nog steeds geen optie is. Maar dat ze naar het buitenland aan het kijken zijn. Michelin Tat. Wie heeft hij dan een beetje onder zijn sneltoetsen zitten? Of wie?
Ja, dat is. Er zijn wel wat trainers natuurlijk met wie hij gewerkt heeft. Ik denk, je moet toch een beetje naar de Duitse, Oostenrijkse kant misschien gaan kijken. Want ik heb wat wel namen zoals Gallardo zie je dan voorbij komen. En ik kan me best voorstellen dat mensen dat interessant vinden.
Voormalig trainer van River Plate wil in de zomer naar het schijnt weer aan het werk. Is een naam die veel genoemd wordt. Maar ik heb zelf een beetje het gevoel dat hij wat hoger inzet. Toch?
Ja, nou ja. Is Gallardo misschien wel iemand die... Maar ik weet je, ik als ik zelf zo een beetje zit te kijken, ik hoorde zo'n hamsterlaar, zag ik op Twitter, Matthias Geisel noemen. Mm-hmm. En ik denk wel, als je dan gaat lezen het profiel van zo'n kerel die op zijn 26e met een blessure is uitgevallen eigenlijk, gestopt met zijn carrière, wordt dan door Rangnick wordt iets ingezien wat misschien wel zou kunnen duiden op een toekomstige toptrainer, krijgt daardoor de kans om mee te lopen.
Waar? Voor de luisteraars?
Op een gegeven moment kwam hij in de jeugd van Red Bull Salzburg terecht en heeft hij bij Liefering, een half jaar mocht hij uiteindelijk assistent zijn. En
toen, daar heeft hij zoveel indruk in gemaakt dat hij al gepromoveerd is op zijn 33ste, geloof ik, al naar als coach naar, bij Red Bull Salzburg. Ja. Heeft daar inmiddels prijzen gewonnen. Laat flinke pressievoetbal zien. Want als je dan naar data gaat kijken, dat is dan de ploeg waarbij de tegenstander de minste aantal passes geeft voordat de bal wordt terugveroverd. Ja. Dat zijn van die leuke data waar ik wel denk dat Mislintat daarna gaat kijken.
Ja.
En dan wil je natuurlijk uiteindelijk ook een persoon erachter zien die ideeën kan overbrengen, die de overtuigingskracht heeft. Nou ja, als ik die Gijssel zie, daar zit wel een bijna een soort van Nagelman-achtige kop op. Ik denk, daar zouden misschien gasten nog wel, die zouden wel gasten in beweging kunnen krijgen.
Heb jij, hoe kijk jij tegen een buitenlandse trainer aan bij Ajax? Is het natuurlijk al heel lang niet meer voorgekomen.
Ja, maar ik vind dat eigenlijk altijd een vreemde discussie. Als er iemand beschikbaar is in Nederland die echt top is, die gewoon waar geen enkele twijfel over is, dan denk ik dat je altijd voor die trainer gaat. Als op het moment dat er twijfels komen, ja, dan vind ik het niet gek dat je naar een buitenlander gaat kijken. Als de enige vraag is die slechter dan wat het straks het alternatief is? Want die vraag moet natuurlijk wel gesteld gaan worden.
Ja.
Ik ben heel benieuwd waar ze dan mee gaan aankomen.
Ja, wat namen die de ronde gaan of die dan genoemd worden. Je hebt natuurlijk die Will Steel van Stade Reims. Ja,
interessante kerel. Hè? Die heeft dus gewoon nog geen diploma eigenlijk.
Nee.
Niet het vereiste diploma, laten we het zo zeggen. Maar die neemt dan, want is het in oktober, november, neemt hij het over bij Reims.
Ja.
Hè? Die heel laag staan en dan opeens 17 duels op rij ongeslagen.
Ja.
Kerel, de championship manager.
Stade Reims. Hij speelde veel voetbalmanager. Hè? De voetbalmanager trainer. Ja. Zet agressief druk op de helft van de tegenstander. Is niet van het achteruit opbouwen. Spreekt wel Nederlands overigens. Maar een interessante gozer. Vooral dat verhaal is gewoon mooi. Ik denk overigens niet dat Ajax
bij Reims is het. Kijk, als je zo laag staat. Ja, kun je dan opbouwend voetbal verwachten. Hè? Dat is wel de vraag. Dus,
ja, dat is ook waar. Ik vind het gewoon. Ik vind dat soort namen vind ik gewoon tof. Je hebt die Iraola van Rayo Vallecano doet het heel erg goed daar. Ook veel agressief spel over de vleugels.
Maar daar vraag ik me dan vanaf. Ik vind het ergens niet echt passen bij Mislintat in zijn netwerk of zo. Maar goed, misschien kijkt hij daar helemaal niet naar.
Ik denk het wel. Ik ben ook van mening dat als je een technisch directeur bent, dan moet je kijken naar wat bij jou past. Dat is het allerbelangrijkste.
Nou ja, ik vind het ook met zo'n trainer. Het is heel moeilijk soms om in te schatten hoe zo'n chemie met zo'n groep is. Dus op het moment dat je iemand al hebt meegemaakt, dan is het wel. Ja. Heb je wat meer zekerheid misschien voor je gevoel?
Ja, ik heb nog steeds wel gewoon. Mijn vertrouwen is wel gebaseerd op Mislintat. Ik ben wel heel geïnteresseerd en zo in hoe hij het gaat doen. Ik hoop ook echt dat hij de touwtjes in handen neemt en dat hij een lijn uit gaat zetten. Maar je ziet toch wel gewoon bij clubs waar het minder gaat, en dat is bij Ajax dit seizoen zomaar ook bijvoorbeeld bij de degradanten, hè, met Cambuur en FC Groningen, op het moment dat die positie van technisch directeur niet goed is ingevuld, dan wordt het heel snel een zootje bij de eerste selectie. En dat zie je natuurlijk veel vaker terug. En bij Ajax, ja, is dat met terugwerkende kracht, dat je er zo lang over hebt gedaan om een TD aan te stellen of een directeur voetbalzaken. Dat is gewoon bizar.
Ja, en vooral uiteindelijk is het dus dan zo'n headhunter kantoor ingeschakeld om hem te vinden. Dan denk ik, wanneer is dan dat punt geweest dat ze dachten, laten we daar eens aan beginnen? En wat is er dan daarvoor gebeurd?
Ik denk op het moment dat ze het niet zelf konden. Ik denk dat ze heel lang overtuigd zijn geweest, of tenminste dat Edwin van der Sar heel lang is overtuigd geweest dat ze dit wel gewoon in deze driehoek konden met Amsterdam.
Nou ja, dat duidt dan wel heel erg op incompetentie, want dat je dat kennelijk niet goed hebt ingeschat.
Nee.
Maar ik vind Mislintat is voor mij een beetje zoals een Braziliaanse aankoop waar je een beetje naar kan verheugen. Iets exotisch bijna.
Het is weer, en dat is Ajax dit seizoen helemaal niet. En dat maakt het juist dan wel weer extra leuk. Het laat je fantaseren over dingen.
Ja.
Het laat je hunkert nu wel weer echt naar succes en naar van die magische avonden in de arena en of zondagmiddagen.
Ja. En toch iemand ook die een bepaalde filosofie heeft en ergens in gelooft. Dat je
vind denkt, dat altijd heel erg vet.
Dat vind ik belangrijk, dat er ergens achter zit bij je mensen. Dat wil ik bij trainers zien, dat wil ik bij bestuursmensen zien. Dat wil ik eigenlijk overal zien.
Dat wil je zien in je club. En ik denk ook dat
een verhaal, ja. Die daadkrachten, toch lef ook. Een beetje Cruyffiaanse normen en waarden.
Maar ik denk ook dat uiteindelijk de reden is dat je, of een van de redenen dat je supporter van Ajax wordt.
Ja, dat denk ik ook.
Dat dat een heel groot deel van de identiteit van de club is.
Ja.
En die zijn ze afgelopen anderhalf jaar kwijt. kwijtgeraakt.
Ja.
Nou ja, dan heb je nog die coach van Celtic met een hele moeilijke Roemeense naam. Postecoglou. Werd door analisten geprezen na ontmoetingen met de AZ. Speelde aanvallend voetbal. Ja, nou ja, hier heb ik niet heel veel beeld bij. Om heel eerlijk
te zijn. Ik vind het vooral als je een coach in Schotland... Ja, we hebben nu gezien bij Bessie als speler dat soms de dingen die je daar laat zien, dat is wel... Ja, het is een groot verschil met hoe wij in Nederland tegen voetbal aankijken. Ik ben benieuwd of zo'n kerel zo'n mooie stap kan
zetten. Ja, Celtic is dit weekend weer kampioen geworden voor de helft keer in 12 jaar. We hebben natuurlijk allemaal die wedstrijden tegen Rangers gezien dit seizoen. Nog steeds de enige man die denkt dat Rangers een topclub is. Dus over het scheuderen. Die zegt nog steeds dat topduels waren.
Ja. Misschien bedoelde hij wel met de B. Top.
Ja, dat kan inderdaad.
We hebben er heel veel van gehad.
Hey, Hasenhüttl.
Ja. Ja, als je dat dan leest over die mensen, dan staat er vaak dat ze heel goed weten hoe ze druk moeten zetten. Ja. Maar dat het in balbezit wat minder ontwikkeld is qua ideeën.
Ja,
dat vind ik het lastig.
Je druk moet zetten, dat is op zich wel handig. Als je dit seizoen ziet, ja, we hebben geen idee.
Maar bij Ajax heb je toch uiteindelijk 60-70%.
Zeker.
En dan wil je daar ook duidelijk ontwikkelde ideeën zien. En dat vind ik bij die buitenlandse trainers. Ik heb het dan bij Gijssel heb ik er een beetje ingedoken. En ik van ja, dat is wel interessant hoe die dat invult. En ook toch een beetje zoals Ten Hag, dat die veel met een 3-2-5 uitkomt. Dat hij veel snel diepte wil zoeken naar omschakelingsmomenten. Waardoor als die gevonden worden, dat je gevaarlijk kunt worden. Ja. En anders dat er ruimte is voor die middenvelders om daarin te voetballen. Ja. Ik denk dat is een filosofie die mij aanspreekt. Maar bij heel veel andere trainers, als je die teksten en hun uitleggen nog niet achterkent, is het moeilijk in te schatten wat
Ja, nou ja, Hasenhüttl, voormalig trainer van Southampton onder andere, die... lijkt in zijn speelstijl een beetje op dat van Roger Schmid. Ik was een paar maanden geleden bij de achtste finale van de Champions League. Benfica Club Brugge. En het voetbal bij PSV onder Schmid is eigenlijk nooit uitgekomen. Zijn visie en speelstijl. En
ja.
Maar bij Benfica speelt hij eigenlijk wel op de manier. Tenminste heeft hij lange tijd gedaan. Volgens mij hebben ze nu een wat mindere periode. Maar heeft hij heel lang gespeeld. Eigenlijk zoals je dat wil zien. Hele duidelijke spelprincipes. Goed druk zetten. Altijd eerst kijken naar een directe oplossing. En anders via het middenveld voetballen. Heel interessant en heel dynamisch of zo. En bij Ajax... Ja, je kan dit seizoen die wedstrijden gewoon uittekenen. Je weet gewoon hoe ze spelen. Ja, voor de tegenstander is het ook niet meer heel moeilijk.
Er zit geen verrassing in, absoluut niet.
Maar even na de trainerswissel, had je heel even dat Kudus en zo. Die maakt het allemaal iets spannender. Maar, ja, dat is...
maar ik vind bij Schmid dan ook wel weer treffend hoe belangrijk uiteindelijk het wegvallen van een zo'n speler dan ook weer gaat zijn. Ik bedoel, gaat dan iemand in de winterstop naar Chelsea en de belangrijkste speler. Precies, ja. En dan stort het toch wel redelijk in. Hè? Want het is beduidend minder dan voor de winterstop. Dus uiteindelijk ben je zo erg afhankelijk van de technische kwaliteiten die je beschikbaar hebt.
Ja, ja. Maar ik moet zeggen, gewoon daar zie je dan nog wel ook in de... Nou ja, die wedstrijd tegen Brugge, dus speelden ze gewoon heel erg goed.
Ja.
Dan zie je toch een soort dynamiek en zo. En spelvreugde die bij Ajax dit jaar niet ziet.
Nee, zeker niet.
Ik zag daar ook nog even Neres. Die maakte toen een doelpunt. Ik zag volgens mij Kevin vandaag tweeten. Ik mis Neres. Ja, dat soort dingen heb ik dan ook.
Ja, zeker weten.
Zeker als je dan dat inspiratieloze... loopje van Bergwijn.
Maar je mist, jij zei in het begin van deze aflevering dat we iets van helden missen. Dat denk ik dat ook echt zo weer spelers waarmee je kunt identificeren. Ja. Die een bepaalde lef en brani over zich heen hebben.
Maar er lopen wel jongens die dat kunnen, maar wel aan de hand van anderen. En dat is een Kenneth Taylor. Hebben we gewoon een Brobby, daar hebben we ook om gelachen met zijn brani. Dat hij lekker Champions League ging spelen. Ja. Eind vorig seizoen.
Maar er moet geen grote kloof zitten tussen de brani en de prestaties die je levert. Nee. En dat vind ik altijd gewaardeerd.
Want dan wordt
er
misplaatste arrogantie.
Ja, maar Zlatan die legt zichzelf een bepaalde druk op. Hè, door altijd te zeggen. Ja, en die levert altijd. En ja, anders word je een soort van parodie op een goede voetbal.
Ja, maar die jonge jongens die vanuit een Ajax-jeugd komen, die zijn... Wel op deze manier word je ook wel opgeleid. En dit is nou eenmaal wat je al die voorgaande jaren bij al die gasten ziet. En dat wordt altijd omarmd. Maar ja, die gasten hebben wel gepresteerd voor de doorkomende talenten. Zeker voor de jongens die in begin speelt vrijwel iedereen goed. En dan kom je in een fase dat het lastiger wordt. En daar zit Taylor, maar ook Brobby en Timber misschien ook wel. Die hebben natuurlijk nu een extra lastig jaar omdat het allemaal niet loopt. Er zijn nog niet de capaciteit te hebben om het aan de hand te nemen.
Nee, dat klopt.
Dus ja. Er hebben ook nog even wat bewegingen rondom de jeugd. Want opeens was er interesse in twee mensen van RSC Anderlecht, de Belgische topclub. Het zou gaan om Robin Veldman, de huidige assistenttrainer van de club. Veldman zou daar weg moeten omdat CEO Fredberg meer eigen pion in zijn sportieve staf wil. Veldman is al tussen 2017 en 2021 jeugdtrainer geweest bij Ajax. Hij was afgelopen zaterdag op de toekomst en op de hertgang. Want daar speelde Ajax onder de 17 en Ajax onder de 16. Op de toekomst speelde Ajax onder de 18. Ja.
Ja, als je zo je best doet om Ajax te bekijken, dan
zal er wel een kern van waarheid zijn.
Vrij concreet zijn.
Ja, Sjan Kindermans, hoofdjeugdopleiding bij Ajax, zou ook naar Ajax moeten.
Ja, het is een interessant geruchtje, want er zijn wel verhalen te vinden over Kindermans, dat hij gevraagd werd naar bepaalde statistieken die hij niet kon geven. Dat je denkt van die man is misschien niet degene die die data zo ontzettend omarmt. Dus ik ben benieuwd of dat klopt.
Ja. En dan, het zijn ook wel weer van op het Ajax moet op dit moment out of the box denken. Want in menig medium, podcast, we hebben het continu over Ajax. Maar als er dan, ik heb ook vaak de vraag gesteld van ja, hoe moeten ze dat dan allemaal invullen? Dan hadden wij ook niet de antwoorden. Eigenlijk niemand had de antwoorden. Het is een hele lastige puzzel die ze op dit moment moeten leggen. En dan zijn dit ook wel weer namen waar je een klein beetje, ook weer gewoon denkt van ja, oké. Toch?
Ja, je hoort van uit zo'n interview pas met Ajax Live dat Maurits Hendricks die is op basis van heel veel gesprekken heeft hij bepaalde conclusies getrokken samen met anderen bij Ajax en kwamen ze tot de conclusie dat eigenlijk de vorige hoofdjeugdopleiding te veel in zijn pakket had en dat hij zich meer op voetbal zou moeten kunnen richten. En dus dat stukjes als die over fysiek gaan en over voeding en scholing dat eigenlijk bij een ander thuis zou moeten. Dus ze willen die functies duidelijk scheiden. Ja, dan zou Kindermans natuurlijk een mooie voor de voetbaltak kunnen zijn. En dan hebben ze iemand anders nodig die andere dingen allemaal optimaliseert.
Ja, ik zag een discussie van jou met Kevin op Twitter. Het gaat heel veel over, moet je voetbalmensen hebben of moet je mensen uit andere sporten hebben? En Dries komt natuurlijk uit het hockey, veel bij de NOC en NSF gedaan. Vind het zelf in deze discussie, Ik heb geen zicht op wat Maurits Hendricks doet. Hij heeft natuurlijk dat interview gegeven bij Ajax Live. En dat hebben we dan allemaal gelezen. Maar ik snap dan niet zo goed waarom. Je leest nu heel veel zijn naam terug. Dan is hij de kop van Jut.
Dat is ook een makkelijke prooi, hè? Kijk, ik vind het zo lastig. Hier gaat heel veel om beeldvorming. Dus dan is er een man, toch een vreemde die uit een ander wereldje komt. Want wanneer ben je nou voetbalman? Hè? Dat is niet iets wat je bent. Dat is niet 100% van je identiteit. Het is maar een klein stukje. En je neemt uiteindelijk ook karakterkenmerken mee. Je neemt ideeën mee. En die ideeën en het karakter kan je wel juist heel wenselijk zijn bij wat Ajax nodig heeft. Ik denk dat Ajax best wel iemand kan gebruiken die nu op dit moment wat moeilijke beslissingen durft te nemen. En die een harde lijn durft te bewaken. Dat zijn wel eigenschappen die ik denk wel terug te zien in Maurits Hendricks. Want die heeft best wel impopulaire maatregelen durven nemen in het verleden. Is ook iemand die bij de NOC-NSF de doelen die hij heeft gehaald qua medailles, heeft hij allemaal, dat is allemaal wel uitgekomen. En die heeft wel een topsportklimaat daar neergezet. Ik denk, bij Ajax was het duidelijk, dat zei Pierre Inga al eerder in een interview, dat een stukje geprofessionaliseerd toch moet worden, dat daar nog wat ruimte in ligt. Daar zou zo'n man best wel bij kunnen helpen.
Ja, en dan wat ik dan denk op het moment dat er dingen gaan veranderen, dan moet je ook impopulaire beslissingen maken. Dus komt er automatisch wat onrust. En dat zie je nu ook terug. En dat de toekomst moet uitgaan wijzen hoe dat dan precies loopt. Maar ik ben nog steeds van mening dat een man die niet per se een voetbalman is, wel visie kan.
Ja, tuurlijk. Ik zeg ja, tuurlijk, omdat ik er heilig van overtuigd ben. Ik denk ook, ik zie ook zo vaak van die beroepen dat ik denk van ja, dat wat je daar aan vaardigheden inzet, kan je prima ook in een ander beroep heel goed doen. Zeker met jouw karakter. Dat zijn spelen toch allemaal dingen die meespelen. Ik heb liever een hele goede hockeyman dan een matige voetbalman.
Maar ja, en als je dan zeg maar, Heitinga is een goed voorbeeld. Dus we hebben een goed paard is nog geen goede ruiter.
Toch?
Nee. Maar ik snap wel, het laatste wat ik, waar ik naar terug wil, is de situatie. We hebben 20 jaar geleden Frank Kalis gehad en we hebben op een gegeven moment Steven ten Haven gehad. En dat zijn mensen die echt beslissingen hebben genomen, dat je dacht van dat is achterlijk. En je wil niet dat dat soort mannetjes dan ook nog eens te veel voor het zeggen. Maar ik wil eerst zelf zien wat zo'n horen wat zo'n Hendricks precies wil doen. Want ja, ik heb de afgelopen weken alleen maar vast kunnen stellen dat hij in zo'n interview aangeeft van, ja, uit de data blijkt dat als je op de vleugels wil spelen, dan je een bepaalde snelheid moet hebben. En vervolgens zie je na dat interview, zie je wat creatieve middenvelders die aan de flanken werden, op de flanken werden gezet, dat die nu weer op 10 verschijnen in de jeugd. Dan denk je, ja, heel fijn, want volgens mij zijn er best wel veel van die jongens geweest die eigenlijk het liefst gewoon op 10 speelden en niet op de flanken. Als hij daar de drijvende kracht achter is, dan mag hij van mij nog veel vaker gebruik maken van zijn data.
Nou ja, we gewoon, want er valt heel veel te zeggen voor wat jij vindt. En ik sluit me daarbij aan. Maar aan de andere kant is het ook natuurlijk wel weer zo dat wat Kevin zegt van oké, wie moet er uiteindelijk gaan beslissen wie er op 10 speelt en op rechts buiten is dat dan, moet dat niet een man zijn met voetbalkennis? Nou ja, nu komt er nog een Pantelitsch podcast aan waar we met heel veel mensen aan tafel zitten.
Ja, en dan zit het weer een leuk gespreksonderwerp.
Het zijn hele interessante gesprekken die we ook niet al te lang moeten doorzetten op het moment.
Nee, dat iemand er niet bij, dat vind ik ook. Maar je kunt wel naar het principe kijken. Kijk, precies, in mijn ideaal plaatje is het een voetbalman. Een hele goede voetbalman. Ja. Maar ik denk die Nederlandse vijver, zowel bij trainers als bij bestuursleden, van kwalitatief goede mensen, ja, die is volgens mij vrij beperkt. En dan snap ik dat er ergens naar buiten wordt gekeken. Nou, Hendricks zit er nu al. Dan denk ik, dan kun je wel heel makkelijk gaan schieten op van, nou ja, het is een hockeyman. Hè, en hij is ook nog pedant. Hè. Ik kan me wel voorstellen dat mensen dat vinden.
Als hij niet aan jouw zijde zit, ik denk dat het echt een man is die je kan haten als hij jouw baas is.
Ik denk dat het een ongelofelijke klootzak kan zijn. Ja. Maar de vraag is, hebben wij niet behoefte nu aan een klootzak? Ik bedoel, het Vanenburg, die is pas opgestapt omdat hij zegt voetbal staat niet meer centraal bij Ajax. Je zou je natuurlijk kunnen afvragen bij het geval van Iataren. Ik ben ook een romanticus ergens in de kern. Dat ik denk van,
je hebt ook die foto's gezien, Olympisch Stadion, lekker grijs, wit, regen.
Dat was toch prachtig als hij hem er dan zo bovenop hebben geholpen. Maar misschien was de focus wel te eenzijdig op voetbal. En als hij de hele mens van Iataren, een 360 graden benadering, zoals Hendricks dat zelf geloof ik noemt. Ja, als je die zou hebben toegepast, dan was je misschien wel helemaal niet aan dit verhaal begonnen. Dat zijn vragen die bij mij leven. Ik kan er geen antwoord op geven. Maar ik denk wel, zo'n man, gun hem de tijd. Gun Misli de tijd. En daarna kun je dan pas
ja, dat vind ik ook lastig. Dan heb je laatst je Winston Bogarde gehad bij Rondo. En dan volgens mij was het Gullit die daar dan tegenover zit. Hè? Die, laten we niet vergeten, die Edwin van der Sar tot 2 maanden geleden nog een 7 gaf. En zei dat hij gewoon een hele moeilijke baan had. Als hij dan tegenover hem zit. Maar nu zei hij van, ja, volgens mij heeft Seedorf ook gesolliciteerd. En Davids. En die heeft gesolliciteerd. En dat. En dan denk ik ook van, ja, dat zijn allemaal mensen die hebben op het voetbalveld heel veel laten zien. Maar ja, daarna.
Nee, dat is ook niet daar makkelijk. Want je trekt dan zo'n, ja, eigenlijk bijna een racistische kaart. Dat kun je wel zeggen.
Dat werd een beetje geïmpliceerd.
Ja, terwijl, ja, inderdaad, deze gasten hebben na hun carrière niet echt heel veel laten zien. Dus je snapt wel dat die keuze wordt. Dan, Bogarde wel. Die heeft vorig jaar wel iets aangetoond. Zeker. En daarvan zeg ik, dat is raar dat je dan, hoe je misschien met zo'n kerel omgaat. Zeker als Van der Sar, dat was niet netjes hoe hij met Bogarde.
Nou, met Bogarde, maar ook met die andere gasten. Als je wel, als er wordt gezegd van Seedorf heeft gesolliciteerd of daarna niks gehoord. Van der Sar, die is daarin, naar mijn mening, vrij ongeschikt gebleken. Maar
zeker,
je gaat toch met, ook als je die gasten niet wil, je houdt ze toch altijd betrokken bij de club. Want het zijn bepaald, sommige zijn grote clubiconen, sommige wat minder. Maar je gaat dan toch gewoon een kop koffie drinken. Je zegt, wat wil je eigenlijk?
Een beetje empathie.
Precies. Ja. Maar Van der Sar, die laat gewoon niks van zich horen. Wat je, dat hoor je overal terug. Dus dan zal daar wel een kern van waarheid in zitten. Want als hij iedereen aan bellen is, dan hoor je niet dat hij niemand spreekt. Maar dat vind ik dan wel lastig. En wat dat betreft ben ik met de lijn die nu een klein beetje is ingezet, heb ik daar wel met Micheline Tat, maar ook met Hendricks en verandering in de jeugd. Je hebt toen die documentaire gehad, die Ajax, de nieuwe toekomst of zo. En dat was met Jonk en Jonkind. En ik bedoel, ik ben helemaal niet per se met Kamp Jonk, want je ziet ook nu in Volendam dat best wel veel teweeg brengt. En ik denk dat zij te veel willen op sommige momenten.
Ja, ze doen het wel goed, hè, op dit moment.
Ja, zeker. Ja. De prestaties zijn top, maar ze zet wel, stel Kamp Jonk vertrekt uit Volendam, dan blijft er ook bijna niks over. Maar goed, dat bespreken ze in de Volendam podcast. Maar in die documentaire documentaire die nergens meer te vinden is. Dat is heel opvallend, want bijna alles kan je terugkijken in de geschiedenis van Ajax. Maar deze heeft Ajax overal weggehaald. Dus mocht iemand die documentaire nog hebben, want ik wil hem een keer terugzien. Dan, daar ging het ook over hoe ze individueel met jeugdspelers omgaan. En dan hadden ze allemaal van die tabelletjes, weet je dat nog? En bijvoorbeeld Gregory Sedok, die kwam ook uit een andere sport. Je had nog zo'n atleet die veel bezig was met het lopen van trainers, van spelers en zo. Nou ja, daar zaten best wel interessante elementen in. Ik denk ook dat bepaalde elementen behouden zijn en andere zullen ze weer afscheid van genomen hebben. Maar ik vond dat toen een interessante documentaire met een inkijkje in de keuken die Ajax is. Ik reageerde ook vanmiddag op jouw tweet. Ik zeg, het fort dat Ajax ervan gemaakt heeft door niemand met externe media te laten praten, begint ze steeds meer tegen te staan. Was te verwachten met slechtere resultaten. En toen reageerde Matteo Cachera, het bastion Ajax waar veel media over spreekt. Zou je dat dus concreet kunnen maken of kunnen bespreken in een podcast? Wat zijn de beweegredenen van Ajax? Hoe extreem uitzicht dit nou in de praktijk? En wat zijn de positieve / negatieve gevolgen hiervan? Ja, Ajax is de afgelopen jaren natuurlijk geniale seizoenen gehad. Is echt een bolwerk op zichzelf geweest. En nog steeds. Wat eigenlijk niks meer extern doet. Zo min mogelijk. Ze geven weinig interviews. Doen veel met Ajax TV. Op momenten dat het hen uitkomt. En zetten alleen mensen op de hoogste posities wel eens op de plek waar gepraat wordt.
Nou, dat is wel interessant. En ik bedoel, 8 jaar geleden schreef ik Langs de Lijn op de Toekomst. Dat, als mensen het willen vinden, kan je dat doen. Ik heb daar wat interviews gehouden. Met wat mensen. Gewoon, ik wilde de jeugdopleiding een beetje in kaart brengen. Van wat gebeurt daar nou precies? Wat voor ideeën zijn er bij verschillende mensen? Henk Spaan, daar heb ik een interview mee gehad. Matthijs de Ligt, wat ouders van jeugdspelers. En achter de schermen spreek je dan ook met wat jeugdtrainers. En dan op een gegeven moment wilde ik graag ook individuele jeugdtrainers gewoon on the record kunnen spreken. En daar de interviews mee publiceren. Maar toen kregen we eerst dan terug dat niet met supporter sites mocht. Dus toen ben ik naar Elf Voetbal gegaan. Dacht ik van dan doe ik het precies hetzelfde. Vraag ik het weer aan. En toen was het weer nee, we willen niet met de jeugd trainen. Maar je mag alleen dan eventueel met Wim Jonk. Ja. Ik denk, het wordt zo afgeschermd. Ze doen zo geheimzinnig erover. Ik denk, wat kan nou een jeugdtrainer? Wat is nou het ergste wat hij kan zeggen? Ja. En dat spreekt me nu aan in Maurits Hendricks. Wat hij zegt, in onze kernwaarden staat Amsterdams direct zijn. In die periode dat ik 8 jaar geleden rondliep, waren er heel veel mensen die achter de schermen wel met je wilden praten. Of een kop koffie hier, kop koffie daar. Maar dan was het off the record en niet on the record. Dan denk ik van, waarom dit soms zo geheimzinnig is. Dat mensen zijn misschien wel bang om een baantje te verliezen als ze iets vervelend zeggen. Dan denk ik, gooi dat nou eens gewoon open. Zorg er nou eens voor dat je Amsterdams direct en eerlijk wordt. En ik hoop eigenlijk dat zo'n Hendricks dat een beetje kan krijgen.
Nou ja, Bastion Ajax, dat redelijk afgesloten is, is natuurlijk ook gewoon de communicatiestrategie tegenwoordig. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb mensen benaderd uit verschillende afdelingen van Ajax om gewoon eens langs te komen in de podcast. Ik vind dat altijd heel erg vet als clubs daaraan meewerken. Het beste voorbeeld is FC Groningen bij de Kon Veel Minder podcast. Daar hadden ze op een gegeven moment een meerjarenplan samen naar de Grote Markt heette dat. En dat werd door 4 verschillende pijlers uitgelegd. Dus de hoofdscouting kwam langs, Mark-Jan Vlederis kwam langs. Is uiteindelijk helemaal verkeerd afgelopen. Ze zijn nu gedegradeerd en het is helemaal niet goed uitgepakt. Maar die kwamen daar gewoon. Die werden kritisch bevraagd door die 3 gasten. Maar daaruit kon je wel heel veel visie halen. En ze creëerden daarmee draagvlak. En op het moment dat alles goed gaat, dan heb je niet zoveel te zeggen. En dan zijn die interviews bij Ajax TV en zo. En bij Ziggo heel interessant. Maar ja, als je naar dit jaar kijkt, niemand is ergens aangeschoven. Het zou zo interessant zijn om Maurits Hendricks bij... Ik zou hem heel graag hier aan tafel hebben. Maar ik heb hem ook hartstikke graag bij de Pak Schaal podcast.
Ja, maakt me niet uit. Zet hem tegenover een kritische geest. Want ik vind, Kevin heeft echt wel goede vragen hierover. Ik denk dat een Vanenburg ook prima vragen daarover heeft. Van hoe zorg je er nou voor dat zo'n databenadering niet ten koste gaat van je voetbalbenadering. Mm-hmm. Maar laat hem daar antwoorden op geven. Want ik weet het kan ook zijn dat hij heel slechte antwoorden geeft. Dan weten we dat ook meteen. Ja. Maar ik geef hem nu nog het voordeel van de twijfel. Want ik ben daar, voor wat ik voorlopig zie, best wel positief. Optimistisch.
Maar bij iedereen heb je dat natuurlijk gewoon. Het is zo erg afgesloten. Want wat is dan een bastion Ajax? Nou ja, gewoon dat op elke vraag is het antwoord gewoon nee. Gewoon, en dat is niet alleen bij
bij supporter dingen zo. Dat is ook al op hoger niveau. Er mag gewoon heel weinig. Als je ziet hoeveel exclusieve interviews de Telegraaf nog heeft met spelers van Ajax, zijn er weinig hoor. Ja. Hoeveel exclusieve interviews Voetbal International nog met Ajax heeft? Nou ja, elke speler komt één keer per jaar langs in zo'n interview, denk ik. Maar dat is echt niet meer veel. En het gaat echt niet meer makkelijk. En veel wordt met eigen media gedaan. En dat is... Ja, dat is heel erg behapbaar tot het moment dat het slecht gaat. En nu zou een kijkje in de keuken op bepaalde manieren helemaal niet.
Nee, het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat ze er, dat zien we eigenlijk dat principe nu ook bij de Telegraaf. Op het moment dat er bepaalde linkjes zijn met spelers,
ja.
Wordt er natuurlijk ook gepraat met die journalisten. En die krijgen dan daar hun informatie van. En misschien ook wel van jeugdtrainers of mensen die ontevreden zijn. En die nemen dan dat perspectief aan. Dus dat zie je dus nu met Verweijen. En Heitinga, dat hij eigenlijk dat doet, dat hele fenomeen. En je ziet het ook wel dat journalisten, die ook wel wat meer op de toekomst rondlopen, die leggen die linkjes met spelers. Mm. En op het moment dat daar steeds meer informatie dan naar die journalisten gaat, dan zie je ook lekken ontstaan. Want ja. Schreuder werd wel eens wat verweten. Maar ja, volgens mij kwam die wel van meerdere kanten dan Schreuder.
Nou ja, dat heb ik vaker
dus
gezegd.
Dus ik kan me voorstellen dat zo'n communicatieman, dat hij dat beschermt. Dat zou ik me dan nog kunnen voorstellen.
Ja, alleen op een gegeven moment. Dus dan, want ik ben het op de Telegraaf is op dit moment weer best veel kritiek. Die dekken natuurlijk. John Heitinga wel redelijk. Die hebben ook wat bandjes met hem. Maar je kan toch niet dat hele... Omdat je bang bent voor de Telegraaf...
Nee, maar dat is het enige wat ik me zou kunnen voorstellen. Dat er dan achter zit. Hè? Dat je
maar dat is angst. Dat zo slaat bang echt bent. Helemaal nergens.
Ja, maar dat is ook een stukje theorie van een negative facing. Dat je een negatieve gezicht krijgt in imago in de media. Dat je dat wilt voorkomen. Ja, dat is het enige wat ik me zou kunnen voorstellen. Maar ik ben meer dan voor die benadering van wees Amsterdam direct. Zorgen dat je alles opengooit. En laat ook een jeugdtrainer aanschuiven als hij dat wil bij een podcast of waar dan ook. Ja. Ja, en als hij iets verkeerd zegt, dan kan je daar mooi toch intern dan weer een discussie over voeren. Zodat het misschien die neuzen wel de goede kant op worden gezet.
Ja, want nu staan eigenlijk heel veel neuzen helemaal niet dezelfde kant op. Alleen hoor je dat een beetje door de journalisten die op de toekomst lonk.
Je proeft
rondlopen.
Precies hetzelfde strijdje als 8 jaar geleden. Toen waren het wetenschappers tegenover de voetbalmannen. Nu is het datamensen versus de voetbalmannen. Ja, maar ik weet niet of dat intern ook zo gevoeld wordt. Maar kennelijk zijn er media mensen die dit wel vaststellen op basis van hun gesprekken met mensen. En dan komt iedere keer dus weer dat stempeltje van Maurits Hendricks als hockeycoach die ook nog pedant is. Ja, dat is een makkelijk slachtoffer dan op dit moment.
Ja, maar jij pakt hem eruit. Maar dat kan je eigenlijk op iedereen
ja,
zo.
Zeker,
hè?
Ja.
Hamstra, die heeft een paar keer dan bij RTL 7 voor de camera gestaan. Maar ja, moeilijke momenten zijn dat. Dan krijg je 3-4 minuten om dingen uit te leggen. Nou, echt de visie en de kijk op Ajax van Hamstra hebben wij nooit leren kennen.
Nee.
Huntelaar, we hebben geen idee. Nee. De mensen van Ajax Media die al die schitterende filmpjes maken of de items van Ajax TV heb ik allemaal wel eens gevraagd. Die willen allemaal zelf wel, maar dat mag allemaal
precies.
Niet. Niks
nee,
mag van Ajax.
Dat is
en
het.
Dat, ja, dat staat toch wel... Het is echt een fort geworden. En dat is jammer, want er zitten zoveel mooie verhalen achter.
Ja.
Zonder dat je mensen kwaad doet of schaadt.
Precies, en als je nou een breed gedragen visie zou hebben binnen de club, dan denk ik dat makkelijker zou gaan. Omdat bijna iedereen dan ook wel hetzelfde verhaal vertelt. En misschien zijn ze daar bang voor dat er wel te veel interne strubbelingen zijn. Want er zitten ook mensen, ook in zo'n jeugd...
In die 4-5 jaar dat het goed ging natuurlijk, dan kan jij als individu overal tegenaan schoppen. Maar ja, dat heeft dan op dat moment heeft dat allemaal niet heel veel zin. Je ziet nu dat als het minder gaat, dat het dan...
Ja, maar ook in die jaren... Ik bedoel, we hebben het net gehad over een stukje empathie. Kijk, dat zit niet, dat krijg je niet gratis bij een voetballer of zo. Daar zit ook niet bepaald empathie bij. Overmars was ook niet altijd de empathische sterkte.
Nee,
dan heb ik het helemaal niet over dat stukje over foto's.
Nee, maar ook daarvoor.
Maar
gewoon,
ik bedoel, Muric, die komt naar Amsterdam. Die wordt op een kamertje gezet. En een jaar later wordt pas de familie Goudelje ingeschakeld om hem te begeleiden en te helpen. Dat is wel een jaar later, hè, voor zo'n gozer.
Ja, Bandé, die nooit gebeld
nee,
is.
Nee, Zivkovic, die zat op een kamertje. Die was volgens mij gevuld met pizzadozen. Op een gegeven moment zijn stiefvader ingeschakeld om hem een beetje daar te helpen. Omdat het een zooitje werd daar thuis. Dat kan allemaal aan de voorkant al geregeld worden. Ja. En met een beetje meer empathie denk ik dat je daar een heel eind in zou kunnen komen.
Hey, probleemgevalletjes. Mooi bruggetje naar wat transfernieuws. Want Sontje Hansen vertrekt bij Ajax. gaat komende zomer transfervrij naar NEC. Hij tekent daar een 4-jarig contract. Bij Ajax een heel groot talent geweest. Waarvan je de afgelopen 2-3 jaar toch stevig begon te twijfelen of het wat ging worden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel had verwacht dat hij meer minuten Ajax 1 achter zijn naam zou krijgen. Uiteindelijk. Maar ja, naar NEC vroeg bij Ajax 7 ton naar het schijnt. Dat gaat hij bij NEC denk ik niet krijgen.
Nee, en dan kun je zeggen van het is dan een verstandige keuze. Maar ja, als die optie op een gegeven moment blijkbaar niet beschikbaar is, die 7 ton, ja, dan zul je ook genoegen moeten nemen.
Nou ja, volgens mij Burnley werd genoemd. Engelse clubs. Dan, ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik las vanmiddag dat hij naar NEC ging,
het is een verstandige stap.
Ja. Hij heeft natuurlijk een hele moeilijke fase bij Ajax gehad. Schijnt ook op een gegeven moment best moeilijk te zijn geweest in de laatste jaren van de jeugd. Kreeg het wel weer op de rit. Heeft toen op een gegeven moment dat interview gehad met Ajax TV, waar anders, want ja, het is nog steeds een fort. Toen had je nog wel een klein beetje hoop, maar ja, nu NEC.
Misschien heeft hij dit wel geadviseerd gekregen van Fitz Jim. Ja, en dan toch een, die was niet zo heel positief over zijn intellectuele vermogens, nee, volgens mij. Maar prima keuze. Ik hoop ook dat het goed voor hem uitpakt. Je hoopt voor al die gozer die lang in de jeugd hebben rondgelopen. Van laat ze alsjeblieft goed terechtkomen. Dus,
En dan klinkt dit. Hij stond ook in de belangstelling van Standaard Luik. Augsburg werd genoemd. Nou ja, de Engelse clubs. Dan heb ik zoiets van, ik heb echt zin om Sontje Hansen volgend jaar te zien. Ik heb dat ook nog steeds bij, als je de samenvattingen zit te kijken. Of je kijkt ook nog wel eens een andere wedstrijd live als je Nunnely of zo bij Heerenveen ziet en zo. Ik vind dat toch altijd leuk van die oud Ajax spelers, omdat ik, maar jij ook en veel mensen die luisteren of kijken hebben dat ook. Veel jeugdwedstrijden kijken, dus dan is het ook tof als dat soort jongens goed terechtkomen.
Ja, en zeker in negatieve tijden of in slechte tijden, dan is die jeugd altijd een baken van hoop. Hè? En daar zie je nog leuke jongens rondlopen dat je denkt, oh ja, misschien over een paar jaar gaat het beter. En je schat ze, 6 van de 10 keer totaal verkeerd in, misschien wel meer. En dan komt er niet uit wat je ervan hoopt. Bij Hansen is dat misschien dan ook wel een beetje zo gebeurd. Maar hoop je dat ze nu een mooie stap weer kunnen zetten.
Hey, we gaan naar mijn favoriete onderdeel. Rugnummer roulette.
Oh, welk nummertje wordt het? Oh nee, toch? 13. Ik mag hopen dat dit geen ongeluk gaat brengen, hoor.
Ja, deze week nummertje 13, het ongeluksgetal. Op dit moment zou Kaplan daarmee spelen. Nou, die hebben we natuurlijk nog niet gezien.
Nee, dat is wel een grote pechvogel inderdaad.
Grote pechvogel. Een pechvogel ook met een groot vraagteken nog steeds achter zijn naam. Op een gegeven moment hoorde je wel enthousiaste verhalen over hem. Wat weet jij een beetje van hem?
Dat medespelers, dat hij daar wel indruk op heeft gemaakt. Ja. Dat is waar je dan aan vast klampt qua hoop. En ja, je hoopt dat de verhalen waar zijn, dat zo'n Guler, dat hij inderdaad een voorkeur heeft voor Ajax.
Middenvelder van Venerbahce.
Ja, dat maakt het voor zo'n jongen misschien nog makkelijker uiteindelijk. En voor de rest wil je hem zo snel mogelijk aan het werk zien natuurlijk en dan echt beoordelen.
Ja, denk je dat hij er verstandig aan doet om volgend jaar af te stappen van rugnummertje 13 na dit jaar?
Ik ben niet zo bijgelovig wat dat betreft, maar misschien moet hij eens een keer een andere kleur onderbroek aandoen.
Ja, precies. Het is bij voetballers natuurlijk wel vaak aan de gang. Gewoon bijgeloof en zo. Nee, goed, weet ik niet of dat bij hem is. Nummertje 13 werd ook gedragen door André Ooyer, Edgar Davids, Maxwell, Tim de Cler, Richard Knopper. Wat opvallend is dat rugnummer 13 eigenlijk vanaf het seizoen 2011-2012 helemaal niet meer in de roulatie was bij Ajax. Dus pas dit jaar is dat weer door Kaplan gekozen. Dus blijkbaar is het zo dat spelers er graag van weg blijven.
Ik denk dat Ajax er misschien nu als club ook wel van weg moet willen blijven dan.
Dus de afgelopen jaren hebben we zowel nummer 13 als 14 niet gebruikt. Winston Bogarde speelde nog mee. Clarence Seedorf, veel mooie namen.
Als je Maxwell dan hoort, dan denk je, dat is wel weer iets waar je naar terug verlangt.
Ja, Kev zei laatst ook in die podcast van dat je hoopt dat Michelin dat weer met van dat soort verrassende. Ja. Hij heeft natuurlijk Kagawa uit die tweede divisie van Japan getrokken. Ja, toen hadden we Maxwell en de Trabelsi en die gasten kwamen overal vandaan, maar dat slaagde allemaal. Ja, dat is
wel heel bijzonder als je daar op terugkijkt. Het is niet normaal dat er zo'n groot percentage van je aankopen zoveel indruk maakt. Dus.
Maxwell nu sinds kort zaakwaarnemer. Hè? Laatst gespot op de toekomst, hoorde ik. Misschien komt hij wel het spelers brengen. Of, ik vind dat altijd gewoon als je op zo'n Future Cup rondloopt en je doet een beetje je ogen open hoeveel aasgieren in zaakwaarnemers daar zijn. Dat is niet normaal.
Nee, maar als je nu een talentje bent wat een beetje leuk tegen een bal kan trappen en je bent 13, 14, ja, dan krijg je op Insta, word je al benaderd door heel veel zaakwaarnemers. Ja, dat is wel, ja, dat is niet altijd een fijne ontwikkeling.
Nee,
ja.
schimmige wereld, maar gewoon jij vertelde net dat als je op de toekomst rondloopt, dat iedereen praat en zo. Daar is het echt, je leert steeds beter mensen kennen of lijntjes zien en zo. En Maxwell was er dus laatst ook. Wat wel weer vet is om oude helden op de toekomst te zien. Maar goed. Hey, ook goed nieuws uit de Ajax vrouwentak. Want die zijn kampioen geworden dit weekend. We spraken eerder dit seizoen een keer met Lise Kop rondom de eerste klassieker in de Johan Cruijff Arena. Ze zijn nu voor de derde keer in de clubhistorie kampioen geworden. En het is vooral knap omdat het onverwachts is.
Ja, ik zou er een hele uitgesproken mening over willen hebben. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ze daarvoor te weinig volg. Maar ik vind het fantastisch knap. Ik vind het ook fijn dat ze een podium krijgen tegenwoordig. Want het is redelijk vaak als ik Eredivisie Live op ESPN voorbij zap. Waarvan ik trouwens hoop dat ze nu de rechten gaan verspelen. Als er een ander goed bod komt. Maar dan ben ik blij dat ze die aandacht krijgen. Vooral voor de kleinere meiden in Nederland. En dat is natuurlijk een mooie stimulans. Hè, dat ze hun helden krijgen in het vrouwenvoetbal. En zelf echt lekker gaan voetballen. Dat is gewoon belangrijk.
Ja, eens. Ik ben dan in die... ik kijk ook niet wekelijks. Ik zie wel eens de samenvatting. Ik heb toen die Champions League wedstrijden tegen Arsenal begin dit jaar. Heb ik grotendeels gezien. En die vrouwenklassieker in het stadion. En nu ook bij PEC zat het wel weer aardig vol. Vorige week wonnen de Ajax vrouwen de topper van Twente. Waardoor ze dit seizoen of dit weekend kampioen konden worden. En vanuit ons alleen maar gefeliciteerd.
Ja,
ga
absoluut,
zo door.
Absoluut.
En maak er volgend jaar weer wat moois van. Want dan wordt het steeds, het zal ongetwijfeld, in tegenstelling tot mannenvoetbal, vrouwenvoetbal ontwikkelt zich wel razendsnel.
Ja.
Wordt elk jaar zichtbaar een stukje beter. Jij benoemde even die ESPN deal. Vanmiddag zouden wij nemen dit op maandagavond. Vanmiddag op maandag zouden de clubs hierover stemmen. Dat is uitgesteld naar begin juni. Omdat clubs in de beslissende fase van hun competitie er nog niet uitkwamen. Volgens mij is het zo als er vijf...
Er wordt volgens mij ook iets opgerekt misschien wel om een iets langere termijn te hebben. Zodat het toch het bod nog wat hoger wordt. Maar,
Als vijf clubs tegenstemmen, dan gaat dat niet door. En dan krijgen ook die kabelmaatschappijen weer een beetje ruimte. Nu heeft Ajax ook wat aanvullende eisen gehad. Menno Gele. Dat ook jong Ajax elke wedstrijd uitgezonden zou worden. En ook de Ajax vrouwen. En dat zijn wel dingen waar Ajax het verschil in kan maken. En waarin je dan heel erg blij moet zijn met mensen als Menno Gele.
Ja. Ja, zeker. Absoluut. Ik denk dat hij zich ook wel de afgelopen jaren wel een vakman heeft getoond. Ik vind het frustrerend ergens dat je vaak, al kost het maar een paar euro, best wel zou over hebben, weet je wel. Om die wedstrijden te zien van jong Ajax en dat het niet te zien is. Ja. Dus ik ben blij dat die eisen worden gesteld.
Is voor de hele KKD natuurlijk zo. Hè? Gewoon Ajax zegt volgens mij zelfs van op het moment dat ESPN niet wil doen, laat ons het dan zelf uitzenden. Ja. Maar dat mag dan niet. Meerdere clubs hebben daar natuurlijk last van. Het is schandalig hoe ESPN met de KKD omgaat in het algemeen. Maar ik heb dat ook. Ik heb een ESPN abonnement. Zit heel vaak in het stadion. Ik heb het voornamelijk voor Ajax. Ik moet zeggen, ik kijk ook nog wel ander voetbal. Maar ik kijk die Amerikaanse sporten bijvoorbeeld helemaal niet. En ik vind het gewoon heel erg leuk om jong Ajax te kijken. En dat mag van mij ook met één camera zijn zonder commentator.
Ja. Kijk, ik zou nog het liefst misschien wel hebben dat Ajax dat allemaal in eigen beheer neemt en het verkoopt. Hè? Dat je gewoon een abonnement neemt op de Ajax-jeugd. Ja, daar zou ik best wel wat voor over hebben.
Ja, bij de Ajax-jeugd, dat zenden ze dan wel allemaal zelf uit. En dat zou met jonge Ajax natuurlijk ook kunnen. En met de Ajax-vrouwen, daar geldt hetzelfde voor. Dus ik vind dat positief. En die vorige deal was natuurlijk niet heel erg aantrekkelijk voor Ajax. Omdat daar ook de buitenlandrechten bij zaten. Dat is in het nieuwe deal niet zo. Dus die kunnen ze dan zelf weer naar het buitenland gaan verkopen.
Ja, en daar hebben ze natuurlijk afgelopen jaren wel nodig banden opgebouwd. Ja. Dat je hoopt dat ze daar wat extra's aan kunnen overhouden. Maar die termijn van 10 jaar die nog steeds weer genoemd wordt, dat staat gek, mij wel wat tegen. Ja. Dat je denkt dan van, waarom niet 4-5 jaar max?
Ja,
want
je denkt wel eens na van als ESPN het niet wint, wat gebeurt er dan? In principe met ESPN gaat natuurlijk niks. Je gaat alle mensen die je nu op tv ziet, die zie je dan ook gewoon.
Ja.
Toch? Alleen het logootje verandert en de kleuren veranderen. Ja, ja, ja. Hetzelfde als wat je bij Fox.
Ja, maar je moet gewoon naar de financiën kijken. En in zo'n medialandschap kan in 10 jaar weer zoveel veranderen. Dat, ja. Dat je denkt, misschien dat bedrag wat je er nu voor krijgt, is misschien over 6 jaar alweer veel te weinig. En dan zit je nog 4 jaar vast aan zo'n deal. Dus ja, ik hoop dat ze daar nog wat aan kunnen doen.
Oké. Okay. Nou ja, volgens mij hebben we alles wel besproken. Yes. In, rondom Ajax. Ja, na Groningen-Ajax zijn we er weer met een wedstrijdeditie. Uiteraard nog 3 wedstrijden. Hunker je een beetje naar het einde?
Nou, wordt het een beetje zo'n seizoen waarin je gevangen zit, hè, waar je eigenlijk uit wil. Ja. Zo voelt het een beetje. En we zijn heel erg toe, denk ik, allemaal aan een serie goed nieuws op rij. Over inkomende spelers, een inkomende trainer.
Op dit moment.
Nee, en dat vind ik ergens misschien wel prettig, want we waardeerden allemaal de informatie die Hamstelaar gaf afgelopen zomer. Maar ergens is het natuurlijk veel beter nog als het allemaal achter de schermen plaatsvindt en dat je daar zo min mogelijk over hoort.
Ja.
Maar ik ben benieuwd. Ik hoop de komende weken dat er weer eens wat goed nieuws onze kant op komt. Daar zijn we wel aan toe.
Ja, dat moet ik me volledig bij aansluiten. Ik denk dat iedereen dat doet. Jan, dankjewel. Mocht je nou een voormalig jeugdtrainer zijn of een voormalig iemand die niet bij Ajax werkt en ook een keer willen aanschuiven, meld je vooral, want dat mag altijd.
En, of een oud hockeyman.
Oud hockeyman, volleybal. Eigenlijk is alles welkom.
Tomboot. Ja.
Dat zou wel een legend zijn. Of die Robin van Galen van het waterpolo.
Er zijn heel veel mensen met hele interessante verhalen. Precies. Weet ik zeker.
Precies. En misschien iemand uit het wielrennen lijkt me ook wel een keer tof. Kevin, ook groot fan van wielrennen. Altijd. Hey, Jan, thanks. Mensen, dank voor het luisteren. We zijn er dus volgende week weer gewoon met een reguliere editie. Na Groningen Ajax met een wedstrijdeditie. Het houdt niet op, niet vanzelf, maar we blijven positief gestemd. Tot de volgende. Ciao.
Ciao.
Let's go Ajax.